Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, als u thuis meekijkt en u hier in de kerk aanwezig bent. Deze avonddienst zal worden geleid door dominee Van Maurik uit Kamperveen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Budding van de Aalsmeerstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. En ook vers 5. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
God zegen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wij belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. In die naam mag ik u groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In deze dienst staan we onder andere stil bij de oproep van Paulus om te zoeken wat boven is. Van het zoeken hebben we al gezongen met Psalm 27 en willen we nu ook zingen met Psalm 105, de verzen 1, 2 en 3. Psalm 105, de verzen 1, 2 en 3. Als we ons op boven richten, dan is daar de Heer Jezus aan de rechterhand van God. En van zijn macht en majesteit zingen we straks met op toonhoogte 279. Na belijden van ons geloof zingen we op toonhoogte 279. In gebondenheid aan Gods woord en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen belijden we ons geloof. En dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We gaan nu bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we komen tot u. En als we tot u komen, dan zien we in gedachten naast u, uw Zoon, de opgestane, degene die de dood en het oordeel overwonnen heeft. En we danken u dat we zo ons oog omhoog mogen richten. Met die zekerheid dat uw Zoon daar is en in de wetenschap dat hij daar voor ons pleit. Want zonder dat zou er hier geen eredienst mogelijk zijn. Zonder dat zou er van dit gebed maar weinig overblijven. Zonder dat zou ons zingen eigenlijk bij het dak van de kerk al ongeveer eindigen. Maar het is niet zo. Uw Zoon regeert. Uw Zoon pleit voor ons bij u. Heer, wij danken u daarvoor. En als we dat weten, als we daarop zien, als we dat misschien met hemelvaart ook weer goed gezien hebben, dan bidden we u tegelijkertijd, help ons dan ook vanavond tot de belijdenis te komen dat het goed is dat u daarboven bent. Dat het goed is voor ons en dat we u daar ook zoeken. Want we zongen mooi over zoeken, maar we kennen onszelf en van het zoeken komt nog lang niet altijd zoveel terecht. Zelfs in een dienst zijn we helemaal niet altijd zo ijverig aan het zoeken. Zo afgeleid, zo met andere dingen bezig. Heere, laat het bij ons tot zoeken komen en vinden. Heere, dat bidden wij u voor ieder van ons. Want hoe verschillend we ook zijn, jong of oud, we hebben het allemaal nodig dat we zoeken. En we hebben het allemaal nodig dat we vinden. Heere, laat ons zoeken dat wat boven is. Laat dat de vrucht ook zijn van wat we lezen, van wat we horen. Als we dat verlangen, dan verlangen wij om uw geest. Heere, werk krachtig door middel van uw geest, zodat we door uw geest ons op u richten. Dat we veranderen, tot bekering komen. Dat er dingen anders worden, voor het eerst of opnieuw. We bidden u dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is uit Filippenzen 3. De tweede uit Colossenzen 3. En die tweede is leidend voor de prediking. Maar allereerst dus Filippenzen 3. En we lezen vanaf vers 17 tot en met vers 21. Filippenzen 3. 17 tot en met 21. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zover de eerste schriftlezing. Lezen we nu Colossenzen 3, de verzen 1 tot en met 4. Colossenzen 3, de verzen 1 tot en met 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de beide schriftlezingen. Zalig zijn wij als wij het woord horen en bewaren in ons hart. We lazen net vers 1 dat Christus aan de rechterhand van God zit. En daarvan zingt Psalm 110 in een vooruitblik, maar we mogen daar volop de Heer Jezus in herkennen. We zingen de versen 1, 2 en 4. Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. We zingen straks als antwoord op de verkondiging uit het gebed des Heren, de versen 3 en 4. Het gebed des Heren, de versen 3 en 4. Het thema van de preek is met het hoofd in de wolken. Ik dacht, er zitten gelukkig, vind ik mooi, ook kinderen in de kerk. Dus ik zal even toelichten wat die uitdrukking betekent, mocht je dat niet zo gelijk paraat hebben. Even kort door de bocht. Het betekent dat je ergens vol van bent. Dat je met je hoofd eigenlijk in de wolken, in je gedachten, ergens helemaal vol van bent. Ik weet niet precies hoe jouw hemelvaartsweekend eruit zag, maar het kan zomaar zijn dat je van tevoren op school er zo'n zin in had, omdat je iets ging doen, dat je niet meer zo goed oplette op school of zo, omdat je met je hoofd in de wolken was. Je had zo'n zin in die familiedag, je had zo'n zin in die paar dagen weg, of weet ik het wat. Nou, met het hoofd in de wolken. Op deze zondag na hemelvaart gaan we eigenlijk met elkaar zien dat als de Heer Jezus in de wolken is, in de hemel, de wolk als de plek waar God woont en troont, dat dat ook reden is om met het hoofd in de wolken te lopen. En we letten op drie dingen. We zien iets uit het verleden, we zien iets uit het heden en we zien iets van de toekomst. Dus met het hoofd in de wolken, verleden, heden, toekomst. En voor dat verleden, het eerste, gaan we even met Paulus terug naar het verleden van die lezers. Maar dat verleden van hen, zou je kunnen zeggen, is ook het verleden van ons. Maar Paulus begint vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent. En dat als, dat klinkt voor ons een beetje als. Misschien dat het zo is dat je met Christus opgewekt bent en als het zo is, nou dan moet je gevolg geven aan de oproepen die ik heb. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus die bedoelt eigenlijk meer zoals wij wel eens zeggen, als je nou A zegt, ja, dan moet je ook B zeggen. Als je nou met Christus opgewekt bent, dat is een feit, daar ga ik van uit. Dan, dat is het tweede punt straks, heb ik een oproep voor je. Met Christus opgewekt. En eerder later zegt hij, vers 3, u bent ook gestorven. En dan mag je in gedachten volgens mij bijdenken, met Christus gestorven. Wat bedoelt Paulus? Nou dit, die lezers zijn tot geloof gekomen. Ze zijn als een teken daarvan ook gedoopt. En die doop liet eigenlijk zien, in Colossens 2 wordt het ook zo verwoord, ongeveer. Je gaat met Christus de dood in, je gaat het water onder, de dood, het oordeel, met Christus gelukkig. Want dankzij Christus is er ook een weg door die dood heen, door het oordeel heen en je staat ook met hem op. Door die doop word je verbonden aan Christus, je sterft met hem, je bent met hem gestorven en je staat met hem op, je bent met hem opgewekt. Er is leven, er is vrijheid, er is eeuwig leven. Nou, Paulus zou dat vanavond ook gewoon zo tegen u en tegen mij kunnen zeggen. Mensen, gemeente, jullie hebben een verleden. En wat is dat verleden? Dat verleden is de doop. U bent met Christus gestorven. U bent met hem opgewekt. U bent met hem het oordeel doorgegaan. U bent met hem er ook weer uit opgestaan. Nou, misschien dat u denkt, gaat dat allemaal zo makkelijk en automatisch? Nou, Paulus zegt niet voor niks, dat is het tweede. Als het al zo is, moet je er ook wel naar leven. Maar Paulus gaat allereerst uit van datgene wat er gebeurd is in die doop. En dat zou hij bij ons ook doen. En dat gaat nog wel wat dieper. Want die doop is niet zomaar een soort teken van een eigen bekering. Van nou, ik laat eens even zien dat ik zelf nu een heleboel dingen anders ga doen. En dat ik zelf als het ware de dood uit oordeel over. Als Paulus over de doop spreekt, is het altijd heel nadrukkelijk in de verbintenis met de Heer Jezus Christus. Alles wat die doop betekent is iets wat je vindt in de Heer Jezus Christus. Met hem. Alleen maar met hem. Nou, zo moet je zelf eigenlijk ook leren geloven. Dat je niet altijd maar bij jezelf gaat zitten zoeken of je wel bekeerd genoeg bent, of je wel gelovig genoeg bent, of je wel genoeg goede werken hebt. Maar dat je steeds het buiten jezelf zoekt, bij die God van je doop, bij die God die zich in de Heer Jezus Christus aan je verbonden heeft. En dat je zegt, nee, het gaat niet om wat ik allemaal bij mezelf aantref, met hem. Je zaligheid buiten jezelf zoeken. Nou, tot zover wat bekende woorden, voor mezelf in elk geval, voor u wellicht ook. Maar dan zet Paulus eigenlijk een stapje extra. En dat stapje vond ik toch wel wat verrassend, denk ik. Want Paulus zegt, even nu in mijn eigen woorden, als ik kijk naar wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, dan is hij gestorven en u kunt met hem sterven. Hij is opgestaan en u kunt met hem opstaan. En hij is ook ten hemel gevaren. En je zou kunnen zeggen, zegt Paulus niet letterlijk, maar ik ga het uitleggen, je kunt ook met hem tot in de hemel gaan. Tot in de hemel varen. Ook die hemelvaart is als het ware iets wat je met Christus kan ondergaan. Nou, dat vind je zo snel niet in die tekst. Efes 1 lees je over Christus die aan de rechterhand van God zit. Maar het gaat nog heel nadrukkelijk over Christus zelf. Maar dan vers 3. U bent gestorven, dat hebben we dan net gezien. En uw leven is met Christus verborgen in God. Waar was Christus, net gezegd? Aan de rechterhand van God. Dus je moet in gedachten eigenlijk die Christus voor je zien, die Christus aan de rechterhand van God. En met Christus, zegt Paulus, ben je daarboven bij God verborgen in God. Je bent daar verborgen, je bent dus ergens in God veilig en beschermd. Want dat wil dat verborgen zeggen. He, verbergen, als ik mijn eerste associaties een beetje daarbij zat te bedenken, dacht ik aan schuilkelders, metrostations. Ik dacht aan de Oekraïne, waar je dat plaatje wel eens van ziet tegenwoordig. Mensen verbergen zich daar, omdat ze hopen veilig te zijn. Nou, dat is ook precies wat dit woordje verborgen ook in het Grieks oproept. Het heeft iets van bescherming in zich, veiligheid, bewaard worden. Nou, zegt Paulus, Christus is ten hemel gevaren en je zou om het zo te zeggen, dat zegt hij niet, maar dat is vanuit mijn eigen woorden dan, ook met hem ten hemel kunnen varen, want met hem ben je veilig in bij God. En wat is die veiligheid dan, zo ongeveer? Nou, ik denk dit, dat Christus, om het zo te zeggen, daar voor je in staat. Dat hij daar ons ten goede is. Catechismus beleidt dat op die manier. Hij is daar ons ten goede. Hij staat daar voor ons in. Hij is de gekruisigde, hij is de opgestaan. Hij wijst zijn vader steeds op het werk en zegt dan, ja, er zijn daar mensen op aarde, die zijn aan mij verbonden, die zijn in mij opgenomen, zou je bijna kunnen zeggen, en ik sta voor ze in. Nou, wat is daar de troost van? Nou, ik dacht aan een aantal dingen. Misschien ben je wat ouder, bent u wat ouder, en merkt u aan de lijven dat uw lichaam vergankelijk is. Die ziekte die de kop opsteekt. Die gedachten die wat verward worden. Of wat het ook is. Je lichaam takelt af. Maar dan mag je weten, dat is hier op aarde. Hier leven we in een oude werkelijkheid. De werkelijkheid van ziekte en pijn en ellende. Maar dan kijk ik omhoog en dan weet ik mij veilig bewaard in Christus, ik weet, omdat hij daar met een opstandingslichaam troont naast de Vader, is dat een zeker teken dat ook al vergaat mijn lichaam, ik zeker mag weten dat ik ten diepste toch veilig ben, ook mijn lichaam. Dat mijn lichaam eens ook met hem weer op mag staan. En je kijkt om je heen naar deze wereld, dat is de tweede troost. En je ziet natuurlijk heel goed dat het een wereld is waarvan alles en nog wat heerst en huist. Je ziet wat mensen elkaar aandoen. Je ziet wat de milieuproblemen allemaal niet teweeg brengen. Een wereld die gedoemd is ten onder te gaan. Dan kijk je omhoog en dan weet je, ik mag geloven dat ik veilig ben met Christus in God. En dankzij die veiligheid weet ik, deze wereld gaat inderdaad voorbij, maar er komt iets nieuws. Daar staat hij garant voor. En ik ben daar zo zeker van dat ik me nu al veilig voel in God. Nog een derde, een laatste. Ik hoop ook dat je deze herkent trouwens. Dat je steeds weer merkt dat je zelf zondig bent. Dat je er misschien wel eens een beetje moe van wordt. Je denkt, ik ben toch echt wel een christen en ik ga er echt wel voor en ik hou bijbelstudies, stille tijd en weet ik veel wat allemaal. En toch merk ik elke keer weer dat die ene karakterzonde, die ene zwakte, het is er steeds weer. En dan kijk je omhoog en dan zeg je, ja maar gelukkig, ik weet mij veilig in Christus, bij God. En God ziet mij in Christus aan alsof ik geen zonde doe. En alsof het oordeel over mijn leven al helemaal compleet goed is. En dat is dus een zekerheid hier en nu. Nou, om terug te keren bij dat voorbeeld. Ons hoofd, de Heer Jezus Christus, wordt in de Bijbel heel vaak het hoofd van het lichaam genoemd, de gemeente. Ons hoofd is in de wolken. En dat biedt een enorme veiligheid, dat biedt een troost. Een beetje zoals de catechisme zondag 1 dat verwoordt. Het is een houvast in leven en in sterven, dat je zeker weet wat er ook gebeurt. En er gebeuren dingen, dat is gewoon de werkelijkheid. En wat je ook zondigt, hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Ons hoofd is in de wolken en dat biedt ons een enorme bescherming, veiligheid. Komen we bij het tweede, het heden. En eigenlijk is dat de centrale oproep van Paulus. Wat Paulus eigenlijk een beetje korter de bocht wil zeggen is, als je nu met dat hoofd in de wolken mag leven, mag weten van een Heer Jezus Christus waar je aan verbonden bent en die voor je in wil staan, leef dan ook met je hoofd in de wolken of met het hoofd in de wolken. Wees vol van boven en niet van beneden. En dit kun je als kind denk ik ook wel even meepakken. Waar moet je nou vol van zijn als ik dat zeg? En als ik nou vandaag tegen je zeg, je moet met het hoofd in de wolken leven. Je moet ergens vol van zijn. Dan zegt Paulus eigenlijk, je moet vol zijn van boven, van God, van Christus. En dus Paulus zegt niet, nou weet je mensen, gedoopt, het is goed, we zijn er. Nee, je bent gedoopt, maar je bent wel ergens toegedoopt. God heeft iets met je voor ogen. God wil dat je uit je doop leeft. God wil dus ook dat u en dat jij uit je doop leeft. En wat voor leven is dat? Een leven naar boven toe. Nou, dan gaan we naar de tekst. Paulus gebruikt twee werkwoorden die iets duidelijk maken over wat hij dan bedoelt. Zoeken, bedenken. En zoeken houdt iets ijverigs in. Want zolang je zoekt, heb je nog niet gevonden. Denk aan bepaalde dieren, wiens levenstaak zo'n beetje bestaat uit zoeken, verzamelen. Ik dacht zelf even aan de mier, die verscheen bij ons weer op het terras. Nou, dat vind je dan vervelend, maar als je daarna goed naar kijkt, dan denk je, ja, zo'n mier is eigenlijk de hele dag bezig met zoeken. Ijverig bezig. En Paulus wil dus eigenlijk zeggen, ijver houdt je ijverig bezig met boven. Bedenken. Klinkt voor ons een beetje verstandelijk, hè? Alsof je een beetje gedachteoefeningen moet doen, waar je een beetje moet mediteren of een beetje verstandelijk moet redeneren of zo. Maar het lijkt me niet wat Paulus bedoelt. Een andere vertaling heeft, zet je zinnen op boven. Het denken, dat kennen we ook wel uit ons taalgebruik. Denken beïnvloedt ook wat je doet. We hebben het wel eens over de kracht van positief denken. Als je maar positief naar de dingen kijkt, dan gaat dat je werk of dan gaat dat weet ik veel wat beïnvloeden. Dan ga je dingen ook anders doen. Nou, dat is exact wat Paulus hier ook bedoelt. Bedenk de dingen van boven. En als je daarover denkt, dan wordt bepaald dat ook wat je doet. Zoeken en bedenken. En dat zoeken en bedenken moet dus op boven gericht zijn. Die plek waar Christus is. Die plek waar je ook veilig mag weten in God. Nou, ik weet niet hoe dat overkomt. Maar ik kan me voorstellen, dat had ik zelf wel een beetje, of heb ik anders wel gehad met deze tekst, dat het je een beetje zweverig overkomt. He, dat je nou het idee krijgt, nou, we luisteren naar Paulus en in Paulus horen wij God zelf ook aan het woord. En God zegt mij nu, weet je, zweef een beetje boven de werkelijkheid, een beetje dromen, een beetje denken aan boven. En kom een beetje los van deze wereld alsjeblieft. Nou, iets daarvan zit erin, maar niet in deze extreme vorm. Sterker nog, nou, dat heeft u dan nu, moet u dat even van me aannemen, maar u kunt het ook nalezen. In het einde van Colossense 2 richt Paulus zich juist tegen mensen die heel erg de nadruk leggen op een bepaald geestelijk leven waarin je nou met engelenverering bezig bent en waar je allerlei wetten houdt om maar zo diep mogelijk ingeleid te worden in de kennis van de geestelijke wereld en van God. En de verrassende conclusie 2 vers 23 is, ja, die mensen, zegt Paulus, die zo geestelijk bezig lijken te zijn, die met boven bezig zijn, ja, die doen dingen die tot verzadiging van het vlees zijn. En vlees is in de Bijbel de zondige natuur. Dus het gekke, Paulus wijst dit soort type zweverigheid ergens af. Waarom? Omdat je in dat hele geestelijke bezig zijn alsnog in je diepste gerichtheid niet op God gericht kan zijn, maar op jezelf. Dat is volgens mij de tegenstelling hier. Het naar boven is het tot Gods eer proberen de dingen te doen. En het aardse is dat je het voor je eigen ego, voor jezelf en voor de platte plezier of iets dergelijks doet. Filippenzen 3 kom je eigenlijk diezelfde tegenstelling tegen. En als je dat wat goed doorleest, dan zie je dat nog wat nadrukkelijker. Aards is bijvoorbeeld mensen van hun buik God maken. Leven of hemels is dan niet dat je een beetje gaat zitten mijmeren. Maar het hemels is dat je hier en nu op aarde een andere gerichtheid hebt. Wat zijn wat? Met je hoofd in de wolken, maar met je voeten op de aarde. Dat is wat Paulus wil. Dat is wat Paulus en de Heere God ook wil van ons. Ja, met je hoofd in de wolken, vol van God en van zijn waarde. Maar hier op aarde heeft dat dan dus invloed. Dat vind ik wel mooi in Filippenzen 3. Daar wordt over die gerichtheid op boven gezegd dat we ons burgerschap in de hemelen hebben. En je bent je verbonden met dat hoofd in de wolken. En daarom ben je ook burger, eigenlijk al in de hemel. Daar ben je echt thuis. En hoe werkt dat als jij, ik weet niet of dat hier zo is, maar in veel dorpen wel. Als je bijvoorbeeld niet oorspronkelijk uit Ochten komt, misschien werkt het hier zo niet, maar vermoedelijk wel, dan zul je zelf altijd blijven merken, ik heb hier mijn plek en ik voel me ook echt wel thuis. Maar ergens, heel diep, en soms merk je het opeens bij iets weer heel erg duidelijk, ergens ben ik nooit helemaal echt van hier. Ik blijf toch import. En als echte Ochtenaren zul je het misschien ook wel eens denken. Die ander blijft toch import. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus in dus Filippenzen 3 zegt en wat hij hier ook bedoelt. Je hebt ergens anders je thuis. En natuurlijk is dat te merken. Natuurlijk neem je je plek in op de aarde, natuurlijk doe je dingen, natuurlijk werk je, natuurlijk ben je gewoon bezig. Maar anderen zullen ergens aan je merken, ten diepste is hij toch een beetje vreemdeling. En ten diepste ben je dan toch een beetje vreemdeling. Nou, het is natuurlijk ook te hopen dat dat aan ons te merken is. Op ons werk en op de sport en op school en al die plekken waar je komt. Dat anderen zeggen, ja, ik merk het wel. Ten diepste toch een beetje vreemdeling. Hij heeft een andere gerichtheid. Nou ja, nou kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, ik krijg een oproep vanavond. Ik moet mij op boven richten, ik moet zoeken, ik moet ijveren, ik moet bedenken. En ik moet bedenken, mijn doen laten beïnvloeden. Ja, dan zou ik vanavond wel geholpen zijn met een aantal praktische tips. Gewoon 5 dingen of zo die ik van de week kan gaan doen. Nou, weet je wat ik wel aardig vind? Later doet Paulus dat wel iets, maar hier niet. Die geeft Paulus niet. Hij zegt niet, nou, dan moet je zus doen of dan moet je zo doen. Vindt hij ook gevaarlijk, denk ik. Want hij heeft in die gemeente te maken met mensen die daar heel goed in zijn. Nou, wil je geestelijk leven? Doe dan dit, doe dan dat. Nee, hij gaat eigenlijk een spade dieper. Hij zit eigenlijk bij ons nu vanavond niet te zeggen, je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, hij probeert eigenlijk onze gerichtheid te beproeven. En dat moet je maar meenemen. Waar ben ik nou op gericht? Op boven of beneden? En dan krijg je meteen de oproep mee, als het natuurlijk beneden is, zoek dan de dingen die boven zijn. En ik denk dat Paulus ook wil zeggen, de manier om dat te doen, is te leven met je hoofd in de wolken. En dat bedoel ik dan met dat hoofd met een hoofdletter. Je ook daadwerkelijk te richten op wat je in Christus hebt. En ijverig zijn in het zoeken van hem die boven is. Dus ja, als je dan iets concreter zou willen maken, dan zou ik zeggen, ja, wil je dat zoeken? Wil je dat bedenken? Wees dan ijverig in kerkgang, stille tijd, gebed, Bijbel lezen. Zorg voor een podcast dat je elke dag iets moois hoort uit Gods woord. Zet Groot Nieuwsradio op. Niet als een soort wetmatigheid om af te vinken, maar om steeds te proberen jouw eigen gerichtheid te oefenen. Te oefenen om je wat af te wenden van alles hier en nu, maar te oefenen in het zoeken van boven. We komen bij het derde. De toekomst. Want daar zegt Paulus ook nog wat over. En ik denk dat het ook wel iets in verbinding staat met het vorige. Nou, even naar de kinderen. Ik zei net, met je hoofd in de wolken, dat kun je hebben als je ergens al heel veel zin in hebt. Als je ergens naar uitkijkt. Nou, zo zou je vanavond kunnen zeggen, dat moet je maar meenemen. Als christenen mag je ook al ergens zin in hebben. Een beetje voorpret hebben. En waarvan mag je dan voorpret hebben? Nou ja, niet van een vakantie, ja, dat mag ook. Maar dat is natuurlijk niet het punt. Voorpret omdat je weet, en vanavond in de kerk ook weer gelooft en beleidt, dat er een heerlijke toekomst je wacht. Dat lijkt me uiteindelijk de essentie van het derde punt. Maar goed, om Paulus goed te begrijpen, komen we nog wel even terug op wat hij precies zegt. Want in vers 4 begint hij over die toekomst. En hij begint met wanneer Christus geopenbaard zal worden. En met het woordje geopenbaard doet hij iets bijzonders. Want dat grijpt terug op vers 3, op dat woordje verborgen. He, iets is verborgen, iets is niet zo zichtbaar, iets is weg. En dan, als Jezus terugkomt, wordt het onthuld, wordt het openbaar. Dat betekent dus, dat liet ik net wat liggen, dat als Paulus zegt dat wij verborgen mogen zijn met Christus in God, dat dat ook iets verborgens in zich heeft. Iets van een geheimenis, iets van hetgene wat je niet ziet, want dat verborgen is niet hier. Het is ook in de hemel en wij zien de hemel niet. Het is daar verborgen. Ik vond dat wel herkenbaar. Ja, als christen, net ook al wat genoemd, is jouw leven hetzelfde als dat van een ander. Maar je draagt ergens een geheimenis met je mee. Een geloof, een vertrouwen. Een vertrouwen dat in Christus de dingen goed zijn. Het ligt in Christus. Maar aan het uiterlijke is het niet te zien. Het is iets verborgens, iets van een geheimenis. Paulus zegt ergens anders over deze dingen. Hier in het heden geloven we het. Maar we aanschouwen het nog niet. Dus wij wandelen, wij geloven in een stuk vertrouwen. Dat datgene wat verborgen is, dat is vers 4 dan, dat dat eens openbaar wordt, onthuld. Dat datgene wat je nu als een geheim en als een hoop in je hart meedraagt, dat dat eens totaal onthuld wordt. Dat is de hoop die Paulus ons vanavond eigenlijk ook biedt en die de Heere God ons zelf biedt door zijn woord. Dat is niet een hoop in de zin van, nou ja, weet je, we hopen het maar. Dat is een hoop waarvan je voelt, er zit een stukje zekerheid in. Het is een vast vertrouwen. Een vast vertrouwen dat Christus eens openbaar zal worden. En als hij openbaar wordt, dan zal hij, dat is het laatste zinnetje, stukje, openbaar worden in zijn heerlijkheid. Als Christus openbaar wordt voor deze hele wereld, dan zal iets van het verborgene er ook af zijn. Dan zal voor heel de wereld te zien zijn dat de Heer Jezus Christus de triomfator, de overwinnaar is. De machtige, we zongen net niet voor niks, dat hij de majesteit is. Dat wordt dan openbaar. Dat hij de Heere is over het oordeel, hij heeft het overwonnen. Dat hij de Heere is over de dood, hij heeft het overwonnen. Dat hij de Heere is over die hele oude doodse werkelijkheid van ons. Hij biedt een nieuwe toekomst, hij biedt hoop. En als hij openbaar komt, als hij terugkomt, zegt Paulus, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in diezelfde heerlijkheid. En die werkelijkheid zonder zonde, zonder dood en zonder pijn. In Christus zul je daarin meegeopenbaard worden. Zal onthuld worden dat geheimen is voor jou. Dat het dan totaal openbaar is. Let wel op. Dat wil ik wel even markeren. Hoe staat het er? Dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die heerlijkheid heb je niet in jezelf. Ook hierin geldt, je moet het buiten jezelf zoeken, met hem. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen, en dan komen we gewoon weer terug bij het begin en bij het tweede, dat die geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus wezenlijk is. Ja. De Heer Jezus Christus heeft zich in zijn doop aan u allemaal verbonden, of in uw doop. U bent allen gestorven, u bent allen opgestaan, tenzij u niet gedoopt bent. Maar ook dan ligt het binnen je bereik, zou ik zeggen. Ja, dat is zo. Maar dat vraagt wel om een houding die op boven gericht is. Zodat je eens, als de Heer Jezus Christus geopenbaard wordt in al zijn heerlijkheid, met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk die dingen, zodat je eens met hem in die heerlijkheid mag leven. Amen. We willen danken en we willen voorbeden doen. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij komen tot u. En we danken u dat we in uw woord mochten horen van die verborgenheid die er in u is, door en met Christus. Heer, dank wel dat we eigenlijk al bij u mogen zijn, ook al bidden wij nu vanaf deze aarde. Dat we zo in uw Zoon vertegenwoordigd zijn bij u, dat wij ten diepste al bij u zijn. En daarom ook de volstrekte zekerheid en de hoop hebben dat dat wat er in Christus is, ook voor ons weggelegd is in het moment dat hij komt. Heere, doe ons ook in die zekerheid geloven. Help ons met die zekerheid en die volharding en dat geloofsvertrouwen ook te leven. En geef dan ook dat wij zoeken en bedenken dat wat boven is. Ja, we verlangen u ook al biddend te zoeken. En we zoeken u op dit moment misschien ook van harte. Maar we kennen onszelf, onze gerichtheid en hoe snel die ook weer de verkeerde kant op gaat. Heere, richt ons steeds weer op u. En dank u wel dat u ons de geest ook toezegt en dat hij in ons werken wil om die gerichtheid ook steeds te geven. Heer, dank u wel dat we uit mogen zien naar Pinksteren. Niet omdat we dan de geest nog eens moeten krijgen, maar wel omdat we dan mogen zien hoe waardevol dat geschenk is. Dat ons een geest gegeven is om ons te heroriënteren, om ons op u te richten. Heere, werk met kracht in ons door uw geest. Heere, we komen tot u en als we het dan met elkaar ook hebben gehad over vreemdelingschap. Heere, geef dan dat we als gemeente ook de vrijmoedigheid of misschien beter gezegd hebben, het lef hebben om vreemdeling te zijn. Dat we het niet erg vinden om af en toe vreemd aangekeken te worden. Maar laat het tegelijkertijd zo zijn dat anderen ook mogen zien dat we een geheim met ons meedragen. En dat we ook bereid zijn anderen daarvan te vertellen als ze ernaar vragen. Heer, laat ons zo een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Dat bidden we als gemeente voor onszelf. Maar we voelen ons ook verbonden met andere christenen. Met christenen die ook in het bijzonder deze roeping voelen om te getuigen van u. Evangelisten, zendelingen. En we bidden u, breid uw koninkrijk uit hier op aarde. Zodat velen straks ook met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We bidden u voor ons land. Als we het dan hebben over de waarden van boven, dan merken we in ons land dat de waarden van beneden veel invloed hebben. Als we denken aan die voltooid levenwet die nogal in het nieuws is. Als we denken aan dat ook wel ingewikkelde debat rondom genderideologie, maar hoe daar soms ook een hele radicale agenda achter zit, dan zien we dat bepaalde waarden ook zo gepropageerd worden. En we bidden u, geef dat ons land ook terug mag keren tot de wet en tot de getuigenis, tot de waarde ook van uw geboden. Tegelijkertijd weten we niet of dat zo zal zijn en help ons dan als christenen om staande te blijven. Ook in het doen van dat wat u van ons vraagt. Heer, we bidden u voor Israël. Geef ook dat u in de jongste dag ons en met dat wij met elkaar geopenbaard zullen worden voor uw rechterstoel. En dat ook vele Joden, ook Joden die nu al leven, zich tot de Messias gekeerd hebben. De bedekking ligt nog op het volk, maar geef dat die bedekking weg wordt genomen. We bidden voor de wereld in alle ellende die er is. Als er een schietpartij geweest is, als er onderdrukking is, als er oorlogen zijn. Heere, doe recht, geef vrede, nu al. En anders verlangen we naar de laatste dag waarin alles volkomen goed en recht zal zijn. We bidden u ook voor ons als gemeente. Heere, zegen ons in die concrete omstandigheden waarin we ons bevinden. Misschien wel de moeite van het aftakelende lichaam of die aftakelende geest. Heere, dank wel dan voor die verborgenheid in u. Dat wij ons toch met ziel, maar ook met lichaam, veilig mogen weten bij u. Heere, we bidden ook voor onszelf als we wellicht juist helemaal nergens last van hebben. En als de dingen goed gaan en als we blij zijn en als het allemaal mooi is. Heere, help ons dan ook dankbaar te zijn. U te eren voor het goede wat u geeft. Als we voor de gemeente bidden, als we voor elkaar bidden, dan bidden we ook in het bijzonder voor onze predikant. In de persoonlijke omstandigheden van hem die moeilijk zijn als hij te maken heeft met een komend gemis of met veel verdriet ook daarin en rouw. Heere, wees hem daarin nabij. Heere, zegen hem ook verder in zijn bediening, dat hij tot zegen mag zijn van de gemeente, zodat er geloof gewekt en geloof gaat bloeien. Dat het geloof hier opkomt, maar ook dat het bloeit. Heere, zegen niet alleen hem, maar ook ieder die hier een taak heeft binnen het ambt, buiten het ambt. Heere, laat ons als gemeente ook met elkaar naar u toe groeien. Heere, zo komen wij tot u. En als we tot u komen, dan doen we dat in de wetenschap dat we geen rechten hebben om op te pleiten, maar dat u, Zoon in de hemel, pleit voor ons. We bidden dit in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U wordt nu allereerst in de gelegenheid gesteld uw gave te geven. En aansluitend daarop zingen we Weerklank 444, de verzen 1, 2 en 3. Weerklank 444, de verzen 1, 2 en 3. Dan zit ik me even af te vragen, worden de gaven al gegeven? Of was het meer? Nou, dan mag u het straks thuis doen, maar als u thuis meekijkt, kunt u het nu al doen. We zingen in elk geval wel Weerklank 444, alle drie de verzen. We verheffen onze harten en we ontvangen de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.